Hij zal die bok in de woestijn uitlaten, levend en wel. Vervolgens lezen wij nog in vers 27 van Leviticus 16. Maar de var des zondoffers en de bok des zondoffers, dat was dus die bok voor de heren, welker bloed ingebracht is, dat kent u de woorden uit Hebreeën 13, welker dieren bloed, de var en de bok, welker bloed, waarvan het bloed dus ingebracht is om verzoening te doen in het heilige, zal men tot buiten het leger uitvoeren en hun vellen, dat doch, dat is een misverstand, het is gewoon en, of namelijk zelfs, en hun vellen, hun vlees en hun mest zullen zij met vuur verbranden. Dat is wat in Hebreeën 13 dus staat, welke dieren bloed gebracht werd, of het werd in het heiligdom, daarvan zou al het andere buiten de legerplaats verbrand worden. Zou uitgevoerd worden buiten de legerplaats en verbrand worden. Dat is waarnaar Hebreeën 13 verwijst. Dan heb je dus bij elkaar opgeteld de weggaande bok, die leeft dan in de woestijn. En voor zover je moet zeggen dat je in de hemel met Christus gezet bent, ben je hier op aarde der wereld, der zonde en der wet gestorven. Ashes to ashes en dust to dust en wat het maar was allemaal. Het telt gewoon verder niet. Wat ons betreft, wij maken geen deel uit van de wereld en naar wereldse maatstaven, wij zijn er niet, wij tellen niet mee, we horen er niet bij, enzovoorts. Dat is wat het is. Nou ja, en daarna wordt in hoofdstuk 6, ditzelfde hoofdstuk, dus Leviticus 16, wordt gezegd dat het een en ander is tot een eeuwige inzetting, vers 29. Dat betekent niet altijd durend. Het betekent eeuwig, namelijk voor iedereen, voor het hele volk, alles in het volk, niemand uitgezonderd enzovoorts. Eeuwig niet in de zin van onbeperkt in de tijd, maar onbeperkt in de ruimte, om zo te zeggen. Uitgestrekt dus. Gij zult in de zevende maand, op de tiende maand, uw zielen verootmoedigen en geen werk doen, want dit is die grote verzoendag. Hebben u dat nog? Nou, daarna sla ik dit dus weg en neem u mee naar Exodus, waar wij uitdrukkelijk vinden de bouw van de tabernakel, dat wil zeggen niet de bouw zelf, maar de instructies die aangaande de bouw ook, geloof ik, even kijken. Aanwijzingen voor de bouw van de tabernakel, dat is wat beschreven wordt in die hoofdstukken. Maar terwijl dat duurt, zijn wij in Exodus 32 bij de geschiedenis van het gouden kalf. En daarna gaat het weer verder in de volgende hoofdstukken over de bouw van de tabernakel. Daar zit dus in het verslag een onderbreking in. Dat is heel lastig voor degene die de tabernakel moeten bespreken aan de hand van wat in de Bijbel staat. Want je vindt alles minstens op twee plaatsen. Het ene deel is voor het gouden kalf, inzettingen. En het andere deel is na het gouden kalf, als besproken wordt dat het gebouwd wordt. Dat het gemaakt wordt. Heb je dat? Die gegevens moet je dus bij elkaar optellen, feitelijk. En waar ik op wijs is dus dat die geschiedenis van het gouden kalf, die dus ingeklemd zit, hetgeen een zeer merkwaardige geschiedenis is. U kent het waarschijnlijk wel van Vreugdehil of van Annette de Vries van mijn part, van, ik weet niet van wie. Maar het was zo dat Mozes nou eenmaal de berg opging, u weet wel, voor de wetgeving. Daar kreeg hij twee stenen tafelen, tablets in het Engels. Hij kreeg twee stenen tafelen. En hij bleef nogal lang weg. En intussen, ook al zijn dat weken, maar dan nog intussen, verzon het volk dat ze een godsbeeld moesten hebben. Ik zoek naar de juiste woorden, omdat u die ook overdrachtelijk zou kunnen begrijpen. Voor degenen die een theologische opleiding gehad hebben. Ze hadden behoefte aan een godsbeeld. En toen hadden ze bedacht dat als je dan een godsbeeld maakt, ziet het eruit als een kalf. Weinig origineel trouwens. Als je net uit Egypte komt met zijn apisdiensten. Een apis, ja. Ik moet u bekendmaken dat die apis geen aap is, zeg ik dan altijd. Het was namelijk een stier. Eén. Als je dood ging, moest hij vervangen worden, die ene stier. Maar goed, zij waren uit Egypte gekomen, uit Egypte geboren. En ze komen op het idee, wij willen één kalf. Nou ja, doe dat maar. En zij droegen Aaron, de broer van Mozes, die tot hoge priester zou worden gesteld, was gesteld, zou gesteld worden, of een beetje veel. Die droegen ze om, nou ja, die vroegen ze met klem, met nadruk. Ze zeiden, dan moet je eerst de commissie, daar had hij geen tijd voor. Dus hij deed het. Hij maakte een gouden kalf, Aaron. Hoe hij dat ineens kon, weet ik ook niet. Zal ook wel personeel gehad hebben, maar hij deed het. Aaron, die wij kennen als de eerste hogepriester van het oude verbond. Die dus verantwoordelijk zou worden, wel degelijk, voor de tabernakel. En de tabernakeldienst en al wat er verder op vond. Die Aaron, de broer van Mozes, die trouwens het woord moest voeren namens Mozes. Omdat Mozes geacht wordt een spraakgebrek gehad te hebben. Misschien was hij ook zijn gebit kwijt, dat kan gebeuren natuurlijk. Maar toch, weet ik veel. Maar er staat toch, Aaron is de mond van Mozes. En Mozes zegt, ik kan niet praten, zegt de Heer, dan geef ik je mond mee. Aaron zal je mond zijn. En die Aaron, die maakt dat gouden kalf. Hij ontwierp het met een griffie, staat er. In vers 4, hij bewierp het met een griffie. Maar een griffie mag dan een soort ding geweest zijn om te graveren. Maar graveren doe je ook taal. Je schrijft taal met een... Ik heb nog schrijven geleerd met een griffel. Kan je nagaan hoe oud ik ben. Op een lijntje, jazeker. Echt waar. Nou ja, enzovoorts. Maar een griffie, die gebruik je om te graveren. Bijvoorbeeld letters in steen. En als dat te zwaar is, dan doe je het in klei, met een griffie. Maar je kunt er natuurlijk ook je klei, je beeld hebben, je kunt natuurlijk ermee afwerken. En je mallen voor het gieten van een kalf. En als je het kalf gegoten hebt, dan heb je nog een veiltje nodig en nog wat dingen om de naden eruit weg te werken enzovoort. En misschien wat tekeningen in aan te brengen. Per slot saxofoons koop je ook met of zonder gravuren erin. Dat kan. Griffie, ik bedoel te zeggen, een godsbeeld wordt in het algemeen, zoals wij dat tegenwoordig kennen, niet gemaakt van klei of van brons of van goud, maar wij schrijven het. Heb je dat? Vandaar de theologen schrijven. En beschrijven een godsbeeld enzovoorts. Dan komen die lagende kosten. Zo werken die dingen. En dus Aaron moest dat doen. Hij deed het ook en toen ik klaar was, zeiden zij, dit zijn uw goden Israël, of gewoon dit is uw God, Elohim is immers een meervoudsvorm. Ja, dit zijn uw goden, dit is uw God Israël die u uit Egypte land opgevoerd hebben. En als Aaron dat zag, 5, terwijl het klaar was en dit geproclameerd werd, toen bouwde hij een altaar voor het gouden kalf. En Aaron riep uit en zei, morgen zal voor Jehovah een feest zijn. Met andere woorden, de naam van Jehovah wordt gestempeld op het gouden kalf. En het gouden kalf wordt geacht een uitbeelding te zijn van Jehovah. Daarmee is verklaard hoe Aaron dat doen kon. Het was niet helemaal afgoderij. Nou ja, de Bijbel noemt dit afgoderij, zwart op wit. Ik kan er niks op afdingen. Afgoderij, het gouden kalf, enzovoorts. Maar je vraagt jou hoe Aaron dat in hemelsnaam komt doen. Nou ja, hij bedoelde het gewoon als een beeldend kunstwerk, als uitbeelding van Jehovah. Zo gaat dat in de kunst en in de religie. Dat is wat hij deed. En het wordt opgedragen aan de Heer die er niet blij mee was. Nou ja, toen werd het natuurlijk feest. Het volk zat neder om te eten en te drinken en daarna stonden ze op om te spelen. De uitvinding van het carnaval, denk ik altijd, maar zoiets. Het is een feest, vrolijkheid. wat het maar was. En toen zei de Heer, nee. En ik hoop dat u het begrijpt. Hè? De Heer had net met een griffie, met een griffel, met zijn eigen vinger in de steen zijn wet gegraveerd. Terwijl de man die hier beneden daarvoor verantwoordelijk geacht wordt te zijn, Aaron, die is met een griffie bezig om zich een godsbeeld te maken. Nou, dat is precies wat theologie is. Oké, let me rephrase that. Dat is precies wat religie is. Aan God heeft men niks, die wil men niet, men maakt zichzelf wel. Vandaar dat een beetje serieuze atheïst heeft uitgevonden dat wij die geloven in dat er een God bestaat en dat die eventueel ook nog wat doet, dat wij die God hebben uitgevonden omdat wij daar behoefte aan hadden. Ik denk dat het economie is, gebaseerd op schaarste. Namelijk, er is geen God en dus maken wij er één. Er is een markt voor. Dat is het, feitelijk. Dus zo gaat het. Wat die theoloog tegen mij zei, hij zei, ons werk bestaat daaruit dat wij het godsbeeld aanpassen aan de moderne tijd. En dat verandert dus altijd. En dat is wat wij doen. En weer vraag ik dan, hoe komen die lui vredesnaam aan de kost? Maar dat begrijp ik dan niet. Maar dat is wat ze doen, godsbeeld maken. Niet zo'n ding wat je op de schoorsteenmantel zet, dat niet. Daar hebben we boeddha-beeldjes voor. Toch? Nou ja, bij het tuincentrum, ja. En nog zo het een en ander. Maar dan abstract, maar fundamenteel is hetzelfde. En ongeveer regel 1, ik weet niet of regel 1 is zo snel, maar ongeveer regel 1 dan van de wet is, gij zult u geen gesneden beeld nog enige andere gelijkenis maken. Mijn standaard commentaar daarop is altijd, nee, dat moeten wij niet doen, dat doet God zelf. Zich een beeld maken. En u weet toch wie het beeld Gods is? Nee, niet Adam, de laatste Adam. Christus, die het beeld Gods is. Ik citeer het nou letterlijk uit Colossense. En uit 2 Korinthe 4. Christus, die het beeld Gods is. Of uit Hebreeën 1. Die het uitgedrukte beeld is van Gods wezen. Hebben we die nog? Maar die wil men niet. In plaats daarvan maakt men zichzelf een Gods beeld. Ik hoop dat u herkent wat hier gebeurt. Historisch moet ik u zeggen dat deze geschiedenis van het gouden kalf een voorafschaduwing is, een voorbeeld is van wat er in de geschiedenis van Israël, meer specifiek wat er van over was het Joodse volk, zou gebeuren. De Heer trekt zich terug, Mozes, trekt zich terug van het volk. De Heer is daarmee uit beeld. En zijn personeel dus ook, Mozes. Op de hoge berg, dat een beeld is van de hemel dan. Hè? Zoals niet alleen hier, maar vele plaatsen in de Bijbel. En terwijl de Heer zich verbergt, geeft het volk zich over aan afgoderij, zeggen we dan populair, maar in de praktijk maakt men zichzelf een godsbeeld. Dat is gebeurd in en door het Jodendom als zodanig. Ik weet dat het niet aardig is, ik excuseer me altijd ervoor. Maar toen de Heer zei tot het Joodse volk, dat over was van alle stammen van Israël, Juda, Jeruzalem, de dagen van Jeremia. Toen de Heer zei tot het Joodse volk, oké, dan zal ik je nu bekendmaken, ik hou ermee op, dit is het einde van het verhaal. Er komt een tijd dat ik een nieuw verbond zal maken, want dit verbond van mij hebben jullie verbroken. Einde van het stuk. Heb je dat? Met als gevolg de verwoesting van Jeruzalem, de wegvoering van Juda naar Babel, met uitdrukkelijk meerdere malen de mededeling dat iedereen, alles en iedereen van het Joodse volk was weggevoerd. Precies zo'n beschrijving als eerder. Ruim meer dan een eeuw daarvoor in verband met de 10 stammen. Ik zeg dat met nadruk, omdat velen dat tegenspreken. Maar de Bijbel zegt, eerst van de 10 stammen, er was niemand over dan alleen Juda. En toen Juda werd weggevoerd in Babylonische ballingschap. Er is niemand over. En die is uitdrukkelijk: ik zal niemand overlaten. Al doe je dit of dat, ik zal. En al vlug je naar Egypte, ik zal je daar, al daar achterhalen enzovoort. Er was niemand meer over. De Heer had er een einde aan gemaakt. En toen ontwikkelden de Joden onder leiding van het Aaronitisch priesterschap in de Babylonische ballingschap het Judaïsme. Dat stamt niet van Abraham, dat stamt niet van Mozes, dat stamt uit de ballingschap, uit de Babylonische ballingschap. Vandaar dat die ontrouwe christenen vandaag, theologen, leren dat de oudste boeken van de Bijbel geschreven zijn, dan wel ontstaan zijn, dan wel samengesteld zijn in de Babylonische ballingschap. En dat het scheppingsverhaal, of het ene of het andere scheppingsverhaal, wat ze maar wilden, ontleend is aan Babylonische scheppingsverhalen enzovoorts. En dat is dan Genesis, dat is dan het oudste deel van de Bijbel, zeggen ze. Dat is niet waar. Het punt is dat in de Babylonische ballingschap het Judaïsme ontwikkeld is. En in ieder geval de boeken van Mozes als eenheid waren daarvoor in elk geval al als één geheel in omloop. Dat weten we zeker omdat de Samaritanen het hebben. Tot vandaag. En die stammen van dik een eeuw voor de Babylonische ballingschap van de Joden. En bovendien kwamen die niet uit Babel. Nou ja, ik kan niet alles in één keer vertellen. Wat ik bedoel te vertellen is dit. Toen de Heer zei, oké, nou is het afgelopen met het oude verbond. Laat maar tempel verwoest en verbrand, ark zoek en wat het maar was. Er is helemaal niks van over. Compleet niet alleen verwoest, maar verbrand. Hoewel dat helemaal niet eens de bedoeling schijnt geweest te zijn van Nebukadnezar. Maar het is toch gebeurd. Toen dat allemaal gebeurd was, toen zei de Heer, ik zal een nieuw verbond maken. Maar toen zeiden de Joden, ja, dat kan niet. We moeten zien dat we een Joodse identiteit bewaren. Dus toen hebben ze in de ballingschap de Babylonische Talmud bij elkaar gesprokkeld. Hè? Iemand zei, ja, maar het was toch goed bedoeld? Ja, dat, je weet toch hoe het met goed bedoelde zaken is. Ik zeg daar toch niks over. Ik zeg alleen, de Heer zei, het hoeft niet meer. Toen hebben zij wat bedacht. En doen dan net alsof het Judaïsme met al zijn regels en wetten overeenkomt met Mozes. En dat is natuurlijk niet zo. Dat geven ze ook wel toe, hoor, als je daarover begint. Maar alleen maar als je daarover begint. Want anders blijft het alsof het Jodendom zijn oorsprong vindt bij Abraham dan wel bij Mozes bij de uittocht uit Egypte. En dat is niet waar. Judaïsme in de Bijbelse betekenis van de term, het Jood zijn, vindt zijn oorsprong in Babel. De religie die men in Babel ontwikkelde. Maar het gouden kalf en wat daar omheen hangt, is daar de uitbeelding van. Het heeft iets met Jehovah, de naam Jehovah wordt er ook ingelegd. Dit is, weet u wel, de leer van Jehovah, al mag men dan de naam niet noemen binnen het Jodendom. Men claimt wel dat het aan Jehovah gewijd is en dat de feesten die ze vieren, feesten ten ere zijn. Maar in werkelijkheid is het een feest om iemand die zij zelf gecreëerd hebben. Hebben u die? Ik heb geen tijd meer, dus nou moet ik meteen zeggen, noem nog zo'n voorbeeld. Nou, eigenlijk, dit geldt voor alle religie. En niet in de laatste plaats ook voor het christendom. Men wijst de Heer af, of men filosofeert of theologiseert zo lang over de Heer dat je hem helemaal niet meer kunt herkennen. Hij zelf ook niet trouwens. En stelt zich daarvoor in de plaats iemand anders. Onder de naam van de Heer, dan wel onder de naam Jezus. Dat is wat gebeurt. En ik weet niet hoe u dat hebt, maar ik hoor sommige mensen praten over ene Jezus die ik niet ken. Ik ken een andere. Uit de Bijbel. Begrijp je wat ik het nou over heb? We maken het zelf. En wat ik u net zei, dat is echt waar, dat is historisch. De man zei het tegen me, dit is wat wij doen. Het godsbeeld aanpassen. Het godsbeeld wat we hebben, wat is overgeleverd is, aanpassen aan de veranderende maatschappelijke verhouding, tijden, opvattingen enzovoort. Men creëert zich die God zelf. En wordt er daar een beetje onzeker over, omdat hij dan toch niet helemaal beantwoordt aan de idealen die we hebben in verband met enige godheid. En het beroerde is dat die God helemaal niet wil doen wat wij hem vragen. Ook al vragen we het nog zo nadrukkelijk. Toch? Dat is toch het probleem dan altijd? En wat moet je dan? Ja, het godsbeeld veranderen. Nou, dat doen ze dan. En maken het ons weer wijs. Dat is het gouden kalf. Het lijkt ergens op. Het herinnert ergens aan. Dat is waar. Je kunt natuurlijk rustig zeggen, en ik ben het daar van harte mee eens, dat je in de Joodse tradities heel wat Bijbelse waarheid kunt terugvinden. Als je die kent. En ik heb me vaak verbaasd hoe het kan dat zij bepaalde dingen bewaren in hun tradities, Bijbels, die wij christenen niet eens kennen. Althans niet algemeen. Hoe bestaat het dat ze dat weten? Dat ze er niet veel mee kunnen, omdat ze toch niet willen komen tot geloof in de Heer Jezus. Als de Messias van Israël. Ja, dat is inderdaad zo. En voor ons is het Jodendom in zijn geheel, ook het praktische, gepraktiseerde Jodendom, een herinnering aan het verleden. Of zoals die man zei, hij heeft een naam, maar die naam ben ik kwijt. Het was Frederik de Grote. Ken u Frederik de Grote nog? Niet Frits Philips, maar Frederik de Grote, koning van Pruisen, nee. De filosoof, de verlichte despoot en zo. Frederik de Grote, die in een van zijn adviseurs, raadsheren, ik weet niet, er zat een naam bij, maar die weet ik niet meer. Vroeg van, geef me nou eens één bewijs voor de waarheid van de Bijbel of wat de vraag dan maar precies was. En het beruchte antwoord is, beroemde antwoord is, de Joden, Sire, de Joden. En dat is een goed antwoord. Waar komen die vandaan? Wie zijn dat? Hoe komen ze aan hun tradities? Was daar de achtergrond van? En hoe kan het dat zo'n volk nog bestaat? Na alle vervolging, verstrooiing, lijden en wat dat maar is. Want het bestaat wel. Toch? Waar komt het vandaan? Ja, uit Egypte. Daar niet maar de Joden, daar kwamen 12, 13 stammen vandaan uiteraard. Maar het Joodse volk is daar in ieder geval een zichtbaar restant van. Maar het is net zo'n zichtbaar restant als ooit de vrouw van Lot. Het is een herinnering aan het verleden, maar in zichzelf is het dood. En zo spreekt de Bijbel over de wet en over het Jodendom. Het is in zichzelf dood en het is een bediening des doods bovendien. Hoe dan ook, zelfs als het volledig de Mosaïsche wet zou zijn. Dat is het niet. Is daardoor hooguit geïnspireerd, men heeft zich daardoor laten leiden. Maar dat gebeurt hier in Exodus 32 bij het gouden kalf ook. Dit is de God, dit is Elohim die u uit Egypte heeft uitgeleid. Je moet er vooral niet te kinderachtig opvatten. Dat betekent gewoon, dit is een uitbeelding, dit is een beeld van, dit is een uitbeelding, dit is een voorstelling van die God die u uit Egypte land heeft uitgeleid. Laten we nu de Heer een feest vieren. Maar de fout is niet dat men de Heer een feest wil vieren, de fout is dat men dat doet voor een beeld dat men zichzelf gemaakt heeft. God maakt zich een beeld. En hij zei, ik maak een mens naar mijn beeld. En die mens, die beeld Gods is, dat is uiteraard Christus. Waarmee ik gezegd wil hebben dat die hele kwestie van het gouden kalf feitelijk in de eerste plaats een uitbeelding is van het Jodendom. Als zodanig. Maar voor de rest blijft gewoon ook waar dat het Jodendom als religie de zichtbare voorstelling is van religie in het algemeen. Waar dit toe leidt. En dit is dan nog een hele mooie religie in verband met de wet van Mozes enzovoort. Het is door de Heer zelf gegeven. Maar waar leidt het toe? Tot niks. Tot afval. En in plaats van dat men tot de Heer komt en naar de Heer luistert, en zijn gegraveerde woorden accepteert, graveert men zelf wat. En het met een griffie bewerken van de gouden kalf is niks anders, in eerste instantie niks anders, dan het schrijven van de Babylonische Talmud. Is het een mooi ding? Ja, fantastisch. Althans in Joodse ogen, ik zal het niet bestrijden. Of het mooi is, die riten en, ik heb het niet zo erg op riten en symbolen, maar toch. Of het mooi, ja, dat denk ik wel, ja. Je moet mij niet als norm nemen daarvoor. Maar ja, als het voorbij gaat aan de werkelijke betekenis, Als je nog niet eens begrijpt dat besnijdenis een beeld is van dood en opstanding, van wedergeboorte. Ja, wat ben je dan in vredesnaam mee bezig? Toch? Nou ja, en daarna aanwijzen dat binnen het Jodendom nog heel positiefs te melden is. Ook binnen het gouden kalf. En waarom het een kalf is? Omdat het de zoon is van de stier. God voorgesteld als stier, is een bijbels gegeven. Is de grote oorzaak van alle vruchtbaarheid enzovoorts. En daar komt dan een jong uit voort, een kind. Een zoon, een mannelijke zoon. Dat is dat gouden kalf enzovoort. Jazeker, het is allemaal zelfs toe te passen op Christus. Maar het punt is dat de Joden dat niet doen. En christenen ook niet. Nou ja, enzovoorts. Kortom, ze verbranden vervolgens het gouden kalf enzovoorts. En dan hebben we nog wat vervelende vertalingen. Maar goed, maar hoe loopt dat af? Wat doet de Heer daaraan? Dat is het idee. En ik wijs nog maar even op dat dit een intermezzo is in het verhaal over de tabernakel. Die in zichzelf kan beschouwd worden als een uitbeelding van God en van zijn werken. Als beeld Gods. De tabernakel zelf. En verder, waar dit een intermezzo is in die geschiedenis, komt het overeen met heel onze bedeling, die een intermezzo is, een parenthese is, als het ware, in de geschiedenis van, in elk geval van het Jodendom. Een onderbreking. En in die onderbreking gebeurt wat anders. Dat is waar het over gaat. Nou goed. De Heer neemt dus maatregelen. Het kost 3000 man het leven. In vers 28, in elk geval. Staat tegenover de handelingen waar je een verwijzing vindt naar dit vers, geloof ik. Want daar worden er in één dag 3000 behouden. Tegenovergestelde daarvan. Nou goed. Dan hebben we de geschiedenis van Mozes die bidt voor het volk. Zich stelt in de positie van Israël. Tot redding van Israël, waarmee uiteraard een beeld is van het echte beeld Gods. Van Christus zelf namelijk. Maar goed. Maar vanaf daar, hoofdstuk 33 inmiddels, kondigt de Heer aan dat weliswaar zijn plan doorgaat met de redding van Israël. Maar zegt hij dan, maar ga gerust je gang, maar ik woon niet in het midden van u. Ik ben niet in uw volk, ik ben er niet bij. Waaruit je moet besluiten dat dat de uitdrukking is van onze tegenwoordige tijd waarin de Heer zich verbergt. Heb u dat nog? Nou goed. Maar mijn plan gaat door en ik zal u brengen in het land van melk en honing enzovoorts. En dan lees ik hem vanaf vers 7 van hoofdstuk 33. Daar staat, en Mozes nam de tent, dat is de tent der samenkomst, zijn tent, eventueel. Maar Mozes nam de tent en spande ze voor zich buiten het leger, want zo'n tent heet een spantent. U weet wel, zoals wij er ook in hebben, zo met die spantouw, die met zo'n frame, zal ik maar zeggen, met een doekje eroverheen, maar echt als palen en met grondankers, haringen zeggen wij in de grond, en upennen heet dat in de Bijbel. Hij nam de tent en spanden ze zich buiten het leger. Ik vestig uw aandacht op dat de Heer woont in een uitspansel. En hij spant de hemelen uit als zijn tent. Dat is de plaats waar de Heer woont. En het kost kracht om het uit te spannen. Toch? Allemaal parallellen zijn dit. En Mozes nam de tent en spanden ze zich buiten het leger, ver van het leger afwijkende. Hier komt dus het commentaar van de Joodse Hotemethode. Hoe zeg je zoiets? Joodse rabbis, de Joodse oudvaders dan maar. Hè? Die zeggen, ver van het leger is 2000 L. Ik heb u gezegd dat het ontleend is aan Joshua 3 enzovoorts. 2000 L. Ik moet er nog meer bij zeggen trouwens, want dat ga ik vergeten. Die 2000 L is langs die route, via dit schriftgedeelte en via Joshua 3, geworden tot een sabbatsreizen. En in de Babylonische Talmud. Ja, in de judaïsme is bepaald de sabbatsreis. En hoe lang mag, dat is de afstand die een mens mag lopen op de sabbat. En hoe lang is dat? Dat is 2000 L. is hier dan ontleend.
Dat is historisch.
Jawel, ik lieg niet. En in de Bijbel komen we in het Nieuwe Testament het Sabbatsreis tegen. Want waar kom je dan als je de legerplaats uitgaat? 2000 L. Waar ben je dan? Staat in Handelingen 1. Op de Olijfberg. De hemelvaart van Christus, daar verdween hij. Dat was op de Olijfberg, dat was de Sabbatsreizen van Jeruzalem. Volgens het judaïsme is een Sabbatsreis 2000 L. Heb u die? Daar vind ik nog een keer een bevestiging dat die 2000, dat dat een uitbeelding is van de tijd tussen de eerste en de wederkomst van Christus. Tussen Jeruzalem en de Olijfberg. Van de Olijfberg verdween hij en van de Olijfberg komt hij terug. Enzovoorts. 2000 L, Sabbatsreis. Eveneens implicerend dat die 2000 jaren waarin wij dan leven, dat dat inderdaad dus geacht wordt een Sabbat te zijn. En de grap daarvan is weer dat de Sabbat is gewoon de zevende dag van de week. Bijbelse, ik heb het niet over judaïsme, laat staan christelijke traditie. De Sabbat is de zevende dag van de week, min of meer verschoven. Dat wil zeggen, het is vanaf de vrijdagavond tot de zaterdagavond. Dat is verschoven, want de dag begint echt 's morgens vroeg bij zonsopgang officieel. Maar er is één uitzondering op de Sabbat is de zevende dag en dat is Grote Verzoendag. Grote Verzoendag is altijd officieel de tiende van de zevende maand. Dat betekent dat die verschuift en dat die soms op zondag, soms op maandag, zondag, dinsdag valt, zal ik maar zeggen. Maar welke dag het ook is, hij moet gevierd worden als een Sabbat. Dat wil zeggen, de zevende dag van de week, zowel als Grote Verzoendag, beginnen op de avond voorafgaande daaraan. Grijpen vooruit. En zo vind je ze ook bij elkaar. Hè? Wij leven in de Sabbat. Het is Grote Verzoendag, dus het is Sabbat. Het is rust. Maar ja, dat was niet Hebreeën 9, dat is Hebreeën 4. We zijn de rust ingegaan. Maar echt, die dingen liggen over elkaar heen. Het zijn allemaal aanduidingen van onze tegenwoordige tijd. Maar toen maar. Mozes nam de tent, spande ze zich buiten het leger, ver van het leger afwijkende. En noemde ze de tent der samenkomst. Voor zover er discussie bestaat over de tent, moet ik u gewoon zeggen nu. Ach, je zoekt de tent der samenkomst op. Met je computer of met je telefoon, waar je het maar mee doet. In je Bijbel, weet u wel. En dan vind je echt de teksten waaruit blijkt dat het de term is ter aanduiding van de tabernakel. En hier weet je zeker, het is niet de tabernakel, want die moest nog gebouwd worden. Maar dat maakt dan dus niet uit. De functie is dezelfde. Het is het hoofdkwartier van Israël. Waar de Heer zou wonen, waar Mozes wellicht woont, of althans de tent waarin Mozes voor het aangezicht des Heeren verschijnt en hem vragen stelt en waar de Heer tot hem spreekt. Dat is later de tabernakel, maar het is hier deze tent en in alle gevallen heet het de tent der samenkomst. U vindt dat vanzelf. En noemden ze de tent der samenkomst. En er geschiedde dat al wie de Heeren zocht, vers 7... Het geschiedde dat al wie de Heere zocht uitging tot de tent der samenkomst die buiten het leger was. Heb je dat? De tabernakel, was hem niet, maar bij wijze van spreken, werd opgericht. De plaats van het altaar, de plaats om de Heer te dienen, de plaats om naar de Heer te horen, werd opgericht buiten het leger. En daar was Mozes. Maar daar kwam ook wie de Heere zocht. Heb u dat? Of het er veel of weinig waren, weet ik niet, maar daar ging men dan naartoe. En het geschiedde wanneer Mozes uitging naar de tent, stond al het volk op en een ieder stelde zich in de deur zijner tent en zij zagen Mozes na, totdat hij de tent ingegaan was. Maar wat hier beschreven wordt is dat ze dus niet met hem meegingen, zich niet vestigden bij die ten der samenkomst, maar dat ze in hun deur stonden en ze zagen het gebeuren. En ze lieten het erbij. Dat is wat hier beschreven wordt. In vers 7 lees je, ieder wie de heer zocht ging daarheen. Maar het volk als zodanig bleef thuis, ging hun deur van hun tent uit, of stond in de deur van hun tent, de opening van hun tent, en ze keken Mozes na en ze zagen het allemaal gebeuren. Onder het motto, komt gij verachters en verwondert u, aanschouwt en verwondert u en verdwijnt, want ik werk een werk in uw dagen dat gij niet zult geloven indien het u iemand verhaalt. Dat was Handelingen 13, links onderaan de bladzijde. Ontleend aan het Oude Testament. Ze zagen het gebeuren, maar ze lieten het zo. Strikt genomen, als ze de Heer wilden dienen, hadden ze hun tent moeten oppakken en meenemen en weer zetten bij de tentensamenkomst. Desnoods hun tent achter zich laten en achter Mozes aanlopen daar naartoe. Maar ze zagen het gebeuren enzovoort. En zo is het met het Jodendom, ze hebben het zien gebeuren. Het is in hun midden geschied en niet in een uithoek, niet in een hoek. Wordt er ergens gezegd, dit is in geen hoek gebeurd, staat er dan. Prachtig. Iedereen kon het weten, iedereen kon het zien. Iedereen ze had zijn conclusies moeten trekken, maar men doet het niet. En ik ken zelfs iemand die zich als Jood beschouwt. En die zegt gewoon, ja, ik weet wat dat jullie gelijk hebben met je Bijbel en met Jezus. Enzovoort. Maar ik wil het niet. Ik ga liever met mijn eigen Joodse familie de hel in. Hè? Sommigen weten hoe die man heet. Dus ja, nee. Verbijsterend vind ik zulke dingen. Kiest wel voor zijn Joodse familie in plaats van voor de Messias uit Juda. Als iemand Jood is, dan is het Heer Jezus zelf, toch? Op grond van zijn afstamming, maar niet op grond van zijn godsdienst. En het geschiedde als Mozes de tent ingegaan was, ze kwam de wolkolom nederwaarts en stond in de deur der tent en hij sprak met Mozes. En als het volk de wolkolom zag staan in de deur der tent, zo stond al het volk op en ze bogen zich en ieder in de deur zijn de tent. Kent u dit? Over die wolk? Elders heet het dat de Heer in de wolk, op het verzoendeksel, in het heilige der heiligen tot het volk spreekt. Dan wel tot de hoge priester, maar dan via die tot het volk enzovoorts. En dat betekent dat feitelijk de Heer verdwijnt in de wolk. En in dit geval betekent dat Mozes verdwijnt in de wolk. Maar u begrijpt toch dat het uitbeeldt hoe de Heer verdwijnt in een wolk, die hem wegnam van hun gezicht. Op 2000 el van Jeruzalem, op de Olijfberg, Sabbatsreizen van Jeruzalem, in Handelingen 1, daar staat het precies zo beschreven, met die termen die ik nou gebruik. Zij keken hem na totdat een wolk en werd dan van hun gezicht. En waar was dat? Op de Sabbatsreizen van Jeruzalem, op de Olijfberg, staat er. Dat brengt je bij deze geschiedenissen. Nou ja, onder andere dan. En dan breng je natuurlijk bij Daniel 7, waar gesproken wordt over de Zoon des Mensen, die komt op de wolken des hemels. En in Handelingen 1 verdwijnt de Zoon des Mensen in een wolk. En dat is de huidige situatie. Wij kennen de wolk. Wij kennen alleen de geestelijke dingen enzovoorts. Maar de Heer zelf heeft zich teruggetrokken uit de wereld, in de wolk, om zo te zeggen, in de hemel zelf. En het gebed van Jesaja was, och dat gij de hemelen scheurdet, de wolken dus, en dat gij nederkwaamt. En dat moet inderdaad nog gebeuren. Zie? Nou ja, dat is wat hier dus beschreven wordt. Hoe de tent der samenkomst staat. Ik zeg soms tabernakel, dat komt omdat, ik meen in de King James Version, dat daar gewoon tabernakel staat dan. Tent is tabernakel, maar ja, dat is een ander woord, maar doe maar. Maar voor de praktische doeleinden is het hetzelfde. De tent der samenkomst, de centrale tent waar de Heer geacht wordt te spreken, is opgesteld buiten de legerplaats. En leer daarvan. Dat geldt voor De wereld geldt zeker voor het Jodendom, geldt voor elke religie. De Heer is daar niet, hij is daar buiten. En als je hem wilt spreken, of beter nog, als je naar hem wil horen, zul je buiten de lege plaats moeten gaan. Dan zegt zo'n man, maar hoe komt het dat wij dat niet weten? En dat ons dat niet geleerd wordt? En het enige echte antwoord is, dat komt omdat je in de lege plaats wil blijven en de Heer in die lege plaats wil krijgen. Maar dat gebeurt niet. De Heer is daar buiten. En waarom ga je niet naar buiten? Omdat je dan smaadheid draagt. Dan keer je de wereld de rug toe. En dat wil je niet, dan raak je alles kwijt of wat het maar was ook alweer. Het zijn ook lege termen dikwijls hoor. Je raakt alles kwijt. Hoezo? Ik heb er alles gevonden. Daarbuiten. Hoezo raak je alles kwijt? Ja, dat waar je van nature aan zou vasthouden. Je moet van jongs af aan leren dat niets is hier blijvend. Alles, hoe schoon ook, zal eenmaal vergaan. En de gedaante van deze wereld gaat voorbij. En we zijn allemaal voorbijgangers. Je moet het toch loslaten. Je kan het net zo goed meteen doen. En je melden bij de Heer. Dan kan je nog wat van je leven maken. Gedenk Schepper in de jongelingsjaren. Prediker 12. Maar ja, dat is een verguisd boek. Binnen de lege plaats is het een verguisd boek. Echt waar? Nou ja. We hadden er trouwens nog één. Maar ik weet nou niet meer waar ik die zoeken moet. Nou, misschien vind ik hem toch. In nummer 19. Die wil ik u nog even voorhouden. Het is net zo goed een heikel onderwerp. Het zijn allemaal heikele onderwerpen. Ze liggen buiten het bereik van de legerplaats. Dat is het nou juist. Nummer 19. Daar staat boven de verbrande rode koe en het water der ontzondiging. Populair genoemd het offer van de rode vaars. Terwijl het nog maar zeer de vraag is of je dat een offer moet noemen. Dat mag noemen, maar dat terzijde. Maar hij is interessant. Ik kan hem eigenlijk niet helemaal bespreken. Maar ik zal proberen met u door te lezen. Dat kan ik minstens doen. Hè? Vers 2 spreekt tot de kinderen Israëls. Let op, niet spreekt tot de Joden. Tot de kinderen Israëls. Dat zij tot u brengen een rode, volkomene vaars. Men heeft ervan gemaakt een volkomen rode vaars, zodat de Joden bezig zijn, sommigen althans, een rode vaars te zoeken. En daar mag dan geen enkele witte haar tussen zitten, want dat wil dan gebeuren. Want dat mag dan niet. Hè? En als het nou 3 witte haren zijn, oké, dan kun je ze eruit trekken. En als er meer dan 3 zijn, dan moet het hele beest afgekeurd worden. Dat is het eigenlijk. Heb je die? Maar het moet gewoon een rode vaas zijn. Dat is bij mijn idee overwegend rood of roodbruin, wat het maar is. En volkomen. En dat begrip, dat staat ook in verband met offers die genoemd worden. Daar mag niks aan mankeren. Het paaslam bijvoorbeeld, dat mag niet een beest zijn met enig gebrek of zo. Priesters mogen trouwens ook niet enig gebrek hebben. Nou ja, dat mag wel, maar dan mogen ze geen dienst meer doen. Dan krijgen ze een uitkering, dan blijven ze priester, maar ze staan op non-actief. Ja, want als priester word je geboren, daar kan je niks aan doen. Maar als je dan een gebrek hebt, dan mag je niet meedoen. Dat staat allemaal in de wet. Nou ja. En die vaas, het moet gewoon een volkomen vaas zijn. De reden daarvoor is heel simpel, hij is een uitbeelding. Zij is een uitbeelding van Christus. De zoon des mensen. En om die reden waarschijnlijk ook vrouwelijk. Als dienstbaar, ondergeschikt. In dienst van een hemelse dienst. God de Vader, om zo te zeggen. Dat is het dan. Maar het is gewoon Christus. Er staat ook uitdrukkelijk achter in welke geen gebrek is. En omdat het daar staat, beschouwt men volkomen als een bijwoord bij rode. Zo van volkomen rood. Want anders staat er 2 keer dat er geen gebrek aan hem mag zijn. Maar daar heb ik geen moeite mee, want dit soort dubbele uitdrukkingen vind je veel in de Bijbel. Dat is geen enkel probleem. Volkomen rood, en welke geen gebrek is. Op welke geen juk gekomen is, Het enige wat ik me kan herinneren is het jong van een ezel, op welke geen juk gekomen was. En die was 2000 ellen buiten Jeruzalem, namelijk op de Olijfberg. En gebruikt bij de zogeheten intocht in Jeruzalem, die nooit heeft plaatsgehad trouwens. Die intocht niet, maar het was een tocht op de Olijfberg, jawel, zeker. Die werd afgebroken. Maar die ezel waarop geen juk gekomen was, de ezelin is een beeld van Israël. En het mannelijk jong wat eruit geboren wordt, is de gemeente. En die is nooit onder een juk geweest. En die staat in dienste van Christus. Heb je dat? En daarom wordt die ezel gekleed in de klederen van de discipelen. Toch? En rijdt de Heer op die ezel. Juist, ja. Maar goed, geen juk. Dat wil zeggen, nooit onder de wet geweest. Want de wet is een juk, dat enzovoort. Hè? En een vaas die niet onder een juk gekomen is. Gaat niet over de wet, gaat over wat vrij is. En gij zult die vaas geven aan Eleazar de priester. Die is grappig, moet je meteen opvallen. Want Eleazar was wel priester, maar niet de hoge priester. Hij was de erfgenaam, de opvolger, de zoon van Aaron, de hoge priester. Na de dood van Aaron wordt Eleazar hoge priester, niet op de Olijfberg overigens, komt dicht in de buurt, maar op die andere berg, Hor. En Eleazar kennen we nog als Lazarus. En dat was wel degelijk op de Olijfberg, dus het is wel een verbinding. Maar goed, ik ga er niet verder op in. Gij zult die geven aan Eleazar, God is hulp betekent dat. De priester, de tweede hoge priester dus eigenlijk, en daarmee uitdrukkelijk een beeld van het tweede priesterschap, namelijk dat van Melchizedek, namelijk dat van het nieuwe verbond, Eleazar. Heb je die nog? Vandaar dat je in het Nieuwe Testament notabene zelfs twee figuren tegenkomt met deze naam, via het Grieks, Lazarus. Eén die dood was en weer levend wordt, natuurlijk. En die andere die dood was en de vraag was, wordt hij weer levend? Of niet? En we weten nu nog niet. Maar dat weten we wel, toch? U weet wel, de rijke man en de arme Lazarus. Kom maar. Het is een beeld van het priesterschap van Christus. Gij zult die geven aan Eleazar, de priester, en hij zal ze uitbrengen, ze de vaas uitbrengen, tot buiten het leger. Zodat als je zoekt naar legerplaats, moet u ook nog eens zoeken naar leger. En als je nou toch uit moet gaan buiten het leger, dan wordt het in het leger steeds leger. Juist. Even kijken of er nog iemand wakker is. Jawel. Hij zal ze uitbrengen tot buiten het leger. En men zal haar voor zijn aangezicht slachten, die vaas, buiten de legerplaats. En Eleazar de priester zal van haar bloed met zijn vinger nemen en hij zal van haar bloed recht tegenover de tent der samenkomst zevenmaal sprengen. Maar zevenmaal sprengen gebeurde ook op grote verzoendag recht voor de tent der samenkomst en voor de ark des verbonds. Lees het nog maar na in Leviticus 16. Op een grote verzoendag, zevenmaal sprengen. Hier precies zo en op dezelfde plek. Voort zal men deze vaas voor zijn ogen verbranden. Haar vel, haar vlees, haar bloed met haar mest zal men verbranden. Net als met die bok der ontzondiging waar we het over hadden van grote verzoendag. Alleen in dit geval ook het bloed. Het hele dier. Alles erop en eraan. Komt niet op een altaar. Daarom noem ik het ook niet een offer. Anderen wel, maar ja, wat moet je. Het hele dier wordt geslacht en verbrand. En de priester, Eleazar dus, zal nemen cederhout en hyssop en scharlaken en werpen ze in het midden van de brand deze vaars. Dat wil zeggen, in het vuur waarmee je verbrand wordt, wordt ook cederhout, hyssop en scharlaken verbrand. In de praktijk de uitbeelding van macht, koningschap. Het verdwijnt, het is niet meer aan de cederhout, weet u wel, van de cederen van de Libanon, van het paleis van David en daarmee cederen van het Davidische huis en takje van de ceder, dat soort plaatsen, ceder, dat is wat het is. enzovoorts. Scharlaken als rood is de kleur van het Matthäus-evangelie, van de koning namelijk. Ach, laat ik het maar niet verder over hebben. Scharlaken en werpen ze in het midden van de brand deze vaas. Dan zal de priester zijn klederen wassen en zijn vlees met water baden. En daarna zal hij in het leger gaan en de priester zal onrein zijn tot aan de avond. Ook die haar verbrand heeft, stoken, zal zijn klederen met water wassen en zijn vlees met water baden en onrein zijn tot aan de avond. Deze figuur komt trouwens overeen met degene die de weggaande bok heeft moeten uitleiden in de woestijn. En maar één man zou dat moeten doen. Daarna moet hij, als hij terugkomt, zich ook reinigen. Staat er ook allemaal. Precies hetzelfde. Ja. Of dat ook een type is van de Heer Jezus. Ja, waarschijnlijk. Al zie ik er ook Paulus wel in, hoor. Die het een en ander in de praktijk moest uitwerken. Maar goed, ik vind dat nu even geen punt. En een rein man zal de as deze vaars verzamelen. En dat is dus buiten het leger. En nog steeds buiten het leger in een reine plaats wegleggen, reserveren, bewaren, allemaal buiten de legerplaats dus. Hè? En het zal zijn ter bewaring voor de vergadering van de kinderen Israëls tot het water der afzondering. Het is ontzondiging. Het is water. Dat wil zeggen, die as wordt vermengd met water. En dat water met daarin die as wordt bewaard. Daarom heet het der afzondering. En het wordt gebruikt tot ontzondiging. Tot reiniging namelijk. En dat wordt hierna beschreven. Eerst staat er dan nog, en die de as deze vaas bewaard heeft, zal zijn klederen wassen en onrein zijn tot aan de avond. Dit zal de kinderen Israëls en de vreemdeling, die in het midden van hen als vreemdeling verkeert, tot eeuwige inzetting zijn. Wie een dode, daar komt hij, wie een dode, enig dood lichaam van een mens aanroert, die zal 7 dagen onrein zijn. Maar iedereen komt ooit met de dood in aanraking. Of je dat nou wilt of niet. Dan ben je officieel onrein. Op de 3e dag zal hij zich daarmee met dit water ontzondigen. Zo zal hij op de 7e dag rein zijn. Maar indien hij zich op de 3e dag niet ontzondigt, zo zal hij op de 7e dag niet rein zijn. Dan blijft hij dus gewoon onrein, officieel. Daar kun je de hand mee lichten, kun je zeggen, wat maakt dat ook uit? Het zijn maar rieten, het zijn maar opvattingen, wat het maar is. Maar het gaat er natuurlijk om dat we een uitbeelding vinden van de situatie zoals wij die kennen, waar we vandaag mee geconfronteerd zijn. Die reiniging, Hebreeën 9, die reiniging van een kwaad geweten om de levende God te dienen, wordt daar toegeschreven in Hebreeën 9. In de eerste plaats aan het werk van Christus zoals uitgebeeld in Grote Verzoendag. Maar, onopvallend, staat er wel degelijk bij, vers 13 van Hebreeën 9, want indien het bloed der stieren en bokken en de as der jonge koe besprengende de onreinen heiligt tot reinheid des vleesjes, hoeveel te meer zal het bloed van Christus uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. En er wordt in één adem, terwijl er gesproken wordt over Grote Verzoendag en het ingaan en het uitgaan en wat het maar was, inclusief uitgaan buiten de legerplaats dus, wordt er in één bijzinnetje verwezen naar de as der jonge koe. Dat is dit waar we het nu over hebben, hier in nummer 19. En dat was een eenmalig ding. Er staat nergens dat dit herhaald moest worden. Het idee dat in de toekomst weer zo'n vaas zou moeten zijn, dat hebben de Joden ook maar zelf bedacht. Of ze het ooit dit gedaan hebben, dat is nog maar zeer de vraag, want dat weten wij niet. Het is maar 1 keer. En hoe wou je dat water door de eeuwen heen, duizenden jaren heen bewaren en gebruiken? Ik bedoel, wat overblijft is het plaatje wat ons hier geschilderd wordt. En wat ons geschilderd wordt is dit, dat als je op een of andere wijze in die legerplaats verontreinigd wordt enzovoort, en je weet daarna dat je onrein bent, dan weet je ook dat daar geen einde aankomt, behalve dan als je op de 3e dag... je laat besprengen met dat water der ontzondiging. En dus met de as van de jonge koe of jonge vaars. Waarom zou je niet gewoon vaars zeggen? Dat is een goed Nederlands woord, toch? Maar het is wel buiten de legerplaats. Implicerend dat als je een kwaad geweten hebt, als je bewust bent van je tekortkomingen, van je missers, en als er al een misser is, dan is het de dood. Want dan is het goed mis. Per definitie, dan ben je wat kwijtgeraakt, dan is het mis. Als je daarmee in aanraking komt en je dat bewust bent, en misschien als je bewust bent dat je zelf dood bent, omdat één voor jou gestorven is, en voor allen, maar dan ben je dus zelf dood, zegt 2 Korinther 5. Wel, er is één manier om gereinigd te worden. Het hangt samen met een derde dag. Dat is omdat drie in het algemeen verwijst niet naar de drie eenheid, kom maar toch. Omdat drie verwijst naar de beloften Gods. Drie staat voor belofte. Drie is het plan. Drie is het abstracte idee dat nog uitgewerkt moet worden. Eén woord voor gemakshalve belofte. Drie staat voor de belofte Gods die dan dus vervuld wordt ook op een derde dag. En de bekendste derde dag in de Bijbel is die van de opstanding van Christus. En de een na bekendste is waarschijnlijk misschien dan toch wel de derde dag van de doortocht door de Jordaan. Na 2000 L. Nou ja, lees het maar eens na, die geschiedenissen. Komt vaker voor dan je zou denken, die derde dag. Maar toen maar. Maar dat is het. Deel hebben aan de opgestane Christus. En daarna blijf je nog steeds onrein. Maar daarna weet je dat dat een tijdelijke zaak is. Na de zeven, als de zeven voorbij zijn, dan ben je eraf. En zo hoog mogelijk gegrepen, dit lichaam zal worden weggedaan. Als dat vervuld is, Gods plan vervuld is, dan heb je een nieuw lichaam. I'll have a new body. I'll have a new body. I'll have a new life. Dat is een van de Southern Gospel songs. Heb ik ergens op een plaat. Ik vind het wel een aardig lied. I'll have a new body, I'll have a new life. Ooit een keer. Dat is waarnaar wij uitzien en dat is wat hiermee uitgebeeld wordt. Heb je dat nog? Het heet trouwens nog steeds het water der ontzondiging waarmee men besprengd wordt, niet waarmee men gedoopt wordt. Hè? Dat je dat uit elkaar houdt. Hè? Besprenging en doop zijn totaal verschillende begrippen. Die men natuurlijk door elkaar gegooid heeft, maar daarom zeg ik het er maar bij. Er komen nog wat instructies in dit hoofdstuk, maar ze gaan allemaal over hetzelfde en verschillende toepassingen daarvan. Maar het blijft zo dat men onrein wordt door de dood, aanraking met de dood of aanraking met dat wat met de dood in aanraking kwam. Het is nog besmettelijk ook, zal ik maar zeggen. Die anderhalve meter bestond hier ook nog niet. En de enige manier tot verlossing daarvan is buiten de legerplaats. Als je smetvrees hebt, ik bedoel het volstrekt overdrachtelijk. Maar je kan het voor mij ook letterlijk nemen hoor, dat maakt mij niks uit dan. Dan weet ik het liever niet, maar doe maar. Maar als je smetvrees hebt, dan moet je naar de Heer. En als je beseft wat het is, oké, dan moet je op een verse levende weg achter en aan je stellen onder de troon der genade. Naderen tot de troon der genade en zeggen, Heer, hier ben ik, had u geroepen. Het is weer een ander bijbelgedeelte, maar doe maar. Hij had inderdaad geroepen, hij spreekt daar enzovoorts. En als die te moeilijk is, dan moet ik je zeggen, ja, er zit dan toch niks anders op. Dat als je de Heer wil ontmoeten en naar hem wil luisteren, dan moet je uit buiten de legerplaats. Dit schiet me van de week een verhaal, goed, iemand vertelde me dat. Speelde zich af op Urk en daarom kan ik er nou verder niks over zeggen. Maar er zijn echt mensen voor wie de Bijbel open gaat en ineens wakker worden met het idee, ik moet nog de legerplaats uit. Er zit niks anders op. Nee. Nou ja, u begrijpt toch waar ik het nu over heb of niet? Dat zijn de lui die vastzitten in hun religie, in hun kerk. Waar geen plaats is voor het openen van de Bijbel, voor de bestudering van de Bijbel. Voor onbelemmerd geloof, onvoorwaardelijk geloof in wat God gesproken heeft. Nou, als je dat wel wil en doet, ja, dan, ja. Je mag van mij blijven zitten en lid blijven van de Bodegraafse Pluimvee- en Konijnenfokvereniging. Ja, dat kan, maar daar heeft het niks mee van doen. En als je daar gehinderd wordt, dan moet je eruit. En dat is de regel. Oké. Voor in de Bijbel beginnen. Ik kom er allemaal toch niet aan toe. Er is maar geen mogelijkheid. Noach heeft de wereld der goddelozen veroordeeld, schrijft Petrus. En in alle verhalen en films en het vreugdeel. En heb ik allemaal gelezen dat de man een eenling was en helemaal asociaal en misfit, die in zijn achtertuintje een schip in elkaar zette. Als amateur. Toch? Dat is weer wat anders dan de Titanic, heeft hij mij verzekerd. Want die was door professionals gebouwd. Maar dit was een amateur. Een beetje vreemd. Maar hij heeft de wereld der goddelozen veroordeeld. En dus hij ging eruit en deed helemaal wat anders. En de belangrijkste figuur binnen Bijbels kader, uit heel de geschiedenis, is op de Heer Jezus na waarschijnlijk Abraham. Omdat hij in alle gevallen tot voorbeeld gesteld wordt enzovoort. En daar staat het zelfs langs een neus weg in het bijzin. Daar staat: de Heere had tot Abraham gezegd: ga uit uw land. Zo, had ik wat gemist? Ja, je hebt wat gemist. De Heer had, hoe lang is dat nou geleden? Nou, dat moet ik eerst uitrekenen. De Heer had, dat staat er letterlijk. De Heer had tot Abraham gezegd: ga uit uw land en uit uw maatschap en uit uw vaders huis enzovoorts. In Hebreeën zegt: en door het geloof is Abraham gehoorzaam geweest en is gegaan enzovoorts. Het staat over Noach trouwens ook. Door het geloof heeft hij de ark toebereid, omdat God gesproken had over dingen die nog niet gezien werden enzovoorts. Maar ze werden meteen vreemdelingen. En Abraham werd het ook, vreemdelingen en bijwoners. De term stamt uit dat hoofdstuk, naar ik me meen te herinneren. Ze zijn vreemdelingen geweest en bijwoners in een land dat het hun niet was. Het was buiten de legerplaats. Toch? Nou ja, en de roeping van heel Israël als volk. Ja, ga er maar uit Egypte. Niet de Heer gaat Israël gebruiken omdat het zijn volk zou zijn om de samenleving in Egypte op orde te brengen of iets dergelijks. Dus hij gaat er maar uit. Dat wilden ze eerst helemaal niet. Toen duurde het nog een hele generatie. Toch? Toen Mozes ten tweede male kwam, in de wederkomst van Mozes pas, moeizaam, werden ze uitgeleid om in de woestijn de Heer te ontmoeten en de Heere een feest te vieren. En deze dingen die ik nou gelezen heb uit Grote Verzoendag en de Rode Vaars enzovoort, ja, dat zijn gebeurtenissen op veel kleinere schaal, maar ze drukken precies hetzelfde uit. De Heer is niet in het kamp, de Heer is niet in de samenleving, de Heer is niet in de wereld als zodanig, hij is daar buiten. Hij staat op afstand en hij zegt: kom tot mij, kom er maar uit, ga er maar uit of wat het maar is. En de prediker is letterlijk de roeper, niet de prediker maar de roeper, maar helemaal volledig de uitroeper. Hij roept namelijk zijn hoorders uit deze wereld. En degene die dat niet willen, die beschouwen dus de boek Prediker als een misverstand. Dat kan nooit het woord van God zijn. Dit is geschrift weliswaar van Salomo, maar dan in zijn gevallen toestand. Dat komt vanwege die vrouwen die hij had. Ze maken van Salomo meteen ook een slappeling ook nog. Dus dit is officieel. Dit is officieel calvinistische leer, hoor. Wat ik u nu vertel, hoor. Dus dit is orthodox protestants. Terwijl de hoogste waarheid is feitelijk die er is, onder de zon. Wij kennen trouwens nog boven de zon, maar onder de zon is het dit. Al wat je doet in de wereld, het doen ervan is aardig, het is leuk, geeft bevrediging, het houdt je bezig, hopen dat je er plezier in hebt. Maar als je denkt dat je wat aan het bereiken bent, bijvoorbeeld klimaatdoelstellingen of zoiets, ja, echt niet. We gaan niet voor die tijd, het is te lang weer weg. Ik ook maar wat met de wereld met zijn doelstelling. Je moet een target hebben tegenwoordig, je moet een doelstelling hebben. Prediker zegt dat heeft geen zin, het leidt tot niks. Komt toch niks van terecht. Je moet lol hebben in waar je mee bezig bent. Dat is wat het is. Niet het einddoel, maar de reis, zeggen we dan. Ja, dat nemen ze in de wereld niet in dank af, hoor. Maar dat is Bijbelse waarheid. De gedaante deze wereld gaat voorbij. Kom er maar uit. Doe maar een stap opzij. Alleen, niet maar ga er maar uit, maar kom tot uw heiland. Dat is wat het is. Tot de Heer uitgaan, buiten de legerplaats. Ik ken er genoeg die uitstappen, die deze wereld uitstappen. En daarna denk ik altijd, wat zonde. Waarom komen die mensen niet gewoon tot geloof? Het zouden gelovigen moeten zijn. Ze zien de dingen zo scherp, maar waarom komen ze niet tot de Heer? Ik zou zomaar een paar namen kunnen noemen, maar ik kan het beter niet doen. Van mensen waarvan ik dan denk, ze zijn er zo dichtbij, ze zien het zo scherp, ze analyseren de wereld perfect, enzovoort. Ze hebben groot gelijk, maar, en ze gaan ernaast staan, of op afstand, excuseren zich en zeggen, ja, als ik erin blijf, moet ik huilen, dan kan ik niet doen. Dus ik neem afstand en ik beschrijf het, ik analyseer het, en dat soort dingen. We nemen het ze kwalijk en zeggen, de beste stuurlui staan aan wal. Ja, precies. Maar het is niet uitgaan buiten de legerplaats, het is tot hem uitgaan buiten de legerplaats. Dan is er wat positiefs te melden. Het positieve van, het is altijd een opgave, het positieve van de 14 betere dingen, zoals min of meer opgesomd in de brief aan de Hebreeën. God houdt iets beters voor ons. Een beter verbond, een betere hoge priester, betere offers en wat het maar was allemaal. En natuurlijk een beter vaderland. Dat is buiten deze lege plaats en daar gaat het dus ook feitelijk om. In al dit soort schriftgedeelten. De aardigheid daarvan is dat in het loopje weg, ik kan niet nalaten dat nog even te zeggen, dat daarmee wij enige delen zomaar uit het Oude Testament en uit het Nieuwe Testament naast elkaar gelegd hebben en zien dat het volstrekt met elkaar overeenkomt en dat het spreekt over tegenwoordige waarheid, het tegenwoordige werk van Christus tot roeping van zijn gemeente, terwijl hij de wereld achter zich gelaten heeft, zich daarmee niet bezighoudt, maar daarbuiten een werk doet. En dat is dus niet maar een tekst, niet maar de interpretatie, zoals de man zei. Ja, de een legt het zus uit, waarom zijn er dan zoveel verschillende verklaringen? Ja, dat moet je mij niet vragen, ik ken er maar één. De Bijbel hoeft niet verklaard te worden, er staat er gewoon in. Je moet gewoon lezen wat er staat en het laten staan. En het vergelijken, dat is wat je doet. Maar dat doe je niet alleen met de Bijbel, dat doe je met geschriften van andere auteurs dan onze Heer, doe je dat ook. Als je het goed doet, als je eerlijk bent. Je vergelijkt het met elkaar, je telt het bij elkaar op en je komt tot een geheel. En dat is wat wij met de Bijbel doen. En daarom het hele idee van de Heer doet niks aan de wereld, maar trekt ons eruit, geeft ons een plaats bij hem. Als vreemdelingen voor de wereld en bijwoners, maar als medeburgers der heiligen en huisgenoten God in afwachting van zijn wederkomst. Dat is wat reeds in het Oude Testament is geprojecteerd, als het ware. Is geïllustreerd, zodat je het historisch ook daadwerkelijk nog kunt plaatsen ook. Wat dat betreft leven wij in een fantastische tijd, zo tegen het einde van de dag des mensen, als ik het eens zo mag zeggen. We kunnen terugkijken en zien hoe die dingen vervuld zijn geworden. En in onze dagen kun je inderdaad zien hoe alle dingen samenkomen tot die ene wereldheerschappij vanuit Babel enzovoorts. Natuurlijk is dat zo. Nee, daar worden we niet door gealarmeerd. We worden er ook niet blij van trouwens. Ik niet tenminste. Want ja, dit is wat wij weten. En voor mezelf te spreken, dit is wat ik van jongs af aan ook heb meegekregen. Zo gaat het. Ik stel vast dat het inderdaad zo is. En dat het zo gaat. Enzovoort. God vervult zijn woord. En de dingen hebben hun beloop zoals de Heer het had aangekondigd. Zij het dan dat hij dikwijls wel erg verborgen heeft in de schrift enzovoort. Verstopt is geworden. Maar des te meer is het een zegen voor ons om die dingen te leren verstaan. En naarmate wij die dingen leren verstaan, worden wij ook vreemdelingen en bijwoners. Gaan wij ook uit in ons gemoed buiten de legerplaats. En dat is wat het woord doet. En de vraag was, wat wilt u ermee bereiken? Nou ja, dit bereik je ermee. Dit bereik ik ermee. Dit bereikt de Heer ermee. Naarmate wij zijn woorden, zijn plannen en dus hem leren kennen, worden wij net als hij voor de wereld vreemdelingen, stellen wij vast, dit is onze wereld niet. En vanaf een afstandje kijken we daarnaar en zingen, ik mag wonen op de bergtop. En wat dies meer zei, kijk die coupletten nog maar eens na van dat lied. Ik vind het een prachtig lied, omdat die tekst van die coupletten een prachtige weergave is. Ook in de oorspronkelijke tekst bedoel ik hoor, in het Engels, een weergave is van de positie die wij als kinderen Gods nou eenmaal innemen. Gezet in de hemel, en wat die wereld betreft, ja, God heeft er een plan mee. En dat gaat gebeuren in de toekomst. Wij kunnen er verder niks aan doen. En dat is niet fatalistisch, integendeel, want we hebben een positieve boodschap. De oproep is, kom er weer uit, want dat kan. Het schip gaat naar de kelder, captain. Het schip gaat naar de kelder, maar zoals de broeder zei, je werpt zo'n reddingsboei toe. En er zijn er genoeg. Heb u dat? Nou, dat is wat we zouden doen. En dat geldt niet alleen voor de zondaar die voor het eerst tot geloof moet komen en zich moet onderwerpen aan de Heer Jezus Christus. Maar dat geldt voor ieder van ons, ook als wedergeboren mensen. Wij zouden in dat bewustzijn leven. De Heer zorgt voor ons, de Heer leidt ons naar zijn doel en wat er om ons heen gebeurt. Ja, het is erg hoor, beste mensen. Het is heel erg hoor, broeder, zuster. Het is heel erg met de wereld. Maar dat is altijd zo geweest en dat blijft ook zo, zolang wij hier zijn en daarna ook nog. Daar verandert echt niks aan. En wat verandert, is onze positie. Wij als kinderen Gods, levend in afhankelijkheid van hem, wij zullen veranderd worden en wij zullen van hem onze kronen, eventueel waarvan wij gezongen hebben, ontvangen. Daar zien wij naar uit, dat is het enige waarop wij zien. Niet op de woedende golven van de zee, van het meer zal ik maar zeggen, maar gewoon op de Heer en inmiddels lopen wij dan over het water. Juist. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij willen u van harte dank zeggen dat wij mogen leven in uw licht, mogen wandelen in uw licht, daarmee in gemeenschap met elkander, maar in de eerste plaats met u en met uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Wij danken u dat u ons in de gelegenheid stelt om ons te verdiepen in uw woord. Of beter nog, om ons te voeden met uw woord in geestelijke zin. Namelijk dat ons hart gevoed wordt met deze spijzen waarvan wij wel degelijk nuttigheid bekomen. Wij danken u dat u ons een altaar gegeven hebt en daarmee de gelegenheid, de mogelijkheid om u te dienen. Niet onder de wet, maar integendeel onder de genade en de heerschappij van uw genade. Genade en waarheid die wij betrachten zouden, opdat die vrucht zouden dragen in onze levens. En daarom, Vader, wij willen u dankzeggen dat we hier mochten zijn. Om ons te realiseren, enerzijds weliswaar dat het slecht gaat met de wereld om ons heen, maar anderzijds dat dat niet nieuw is en dat wij als uw kinderen deel hebben gekregen aan elke geestelijke zegening in Christus in de hemel. En mogen wandelen met het vooruitzicht op die heerlijkheid die u beloofd hebt te zullen openbaren. Wij danken u dat we door de opening van uw woord en door de vergelijking van schrift met schrift bevestigd mogen worden in ons geloof en daarmee in onze hoop. En daarom, Vader, in alle vrijmoedigheid bevelen we ons aan bij u en bij de kracht van uw genade. En vragen u, wees u ons dan nabij. Richt u ons, onze hoop, onze verwachting op u. Opdat we niet zouden zien op de vergankelijkheid van de dingen om ons heen. Maar onze hoop en verwachting zouden bouwen op uw beloften. Amen.